De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal broeder Habor voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen uit Psalm 33, daarvan de versen 2 en 6. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En wat er volgt uit Psalm 33, de versen 2 en 6. Stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en zingen wij daarna uit Psalm 111, daarvan het tweede vers, des Heren werken zijn zeer groot. Daarna zal ons gelezen worden uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbenden, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge de Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, die ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten dat het volk de hoop liep en beroerde de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders van de overste der stad, roepende: deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de overste de stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Grieken eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. Tot zover.
Gemeente, wij willen de Heere bidden om zijn leiding en zegen. En in de voorbeden gedenken wij broeder J. Ophof, die lichamelijk achteruit gaat. Broeder J. Boy, Oude Haven, die nu in het intermezzo verblijft voor revalidatie. We gedenken Janine Boy, die in het Sophia ziekenhuis verblijft. De rugoperatie is goed verlopen. Broeder J. Beukers, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege nierbekkenontsteking. Broeder L.C. Huizer, die MS heeft en bericht heeft ontvangen dat op termijn 2 benen geamputeerd moeten worden. Zoeken wij nu Gods heilig aangezicht. Grootmachtig en genadig Heere, door uw goedertierenheid mag het rustdag zijn, de dag waarop u het geeft dat we in afzondering bijeen mogen zijn in de eredienst, om onder de bediening van uw woord te verkeren. Mag dat door uw genade voor ons een voorrecht zijn, een bijzondere zegen, want het is toch een teken, een duidelijk bewijs, dat gij geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en ons leven. O, het past ons daarvoor ootmoedig te buigen, want zijn wij niet zondaren die doodschuldig zijn vanwege de overtredingen van uw heilige geboden, dat zo de wet die ons is voorgehouden als een spiegel mag functioneren, opdat we ons zouden vernederen bij aanvang en bij voortgang voor uw heilig aangezicht, belijdende onze zonden. Wilt gij zelf dat maar werken, Heere, door uw heilige geest, anders leven we er zo makkelijk aan voorbij. werk de oprechte verootmoediging, zoals dat voortkomt uit een verbroken hart en een verslagen geest. En waar u dat werkt, daar wilt u toch ook vervullen, dat u de zulken niet zult verachten. En Heere, mogen we daar moed uitscheppen, opziende tot u de Heere, tot uw heilzame beloften, dat gij ons gedachtig wilt zijn, uit enkel welbehagen, en dat u in gunst in Christus op ons zoudt willen neerzien. En dat u de verbroken harten wilt verbinden, wilt vertroosten met uw opzoekende liefde en genade. Verheerlijk de weldadigheid van de verzoening van de schuld en de reiniging van al de zonden door het offer en het kostbare bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. En mocht het u behagen ons aan te zien in Hem en zijn zoenverdiensten alleen. Heere, wees ons dan gedachtig in uw verbondstrouw als de verkondiging van het evangelie mag plaatsvinden. Laat door uw woord en geest daar rijke vrucht op mogen volgen, opdat het is tot heil van ons zondaren. Want wij bidden voor hen die nog voor eigen rekening staan, onbekeerd door het leven gaan. Heere, zoek ze op met uw genade en breng tot inkeer. We dragen aan u op degenen die in beginsel u mogen vrezen. Wil ze verder leiden in de heilgeheimen van uw dierbaar woord, uw blijvend getuigenis. Gedenk uw gunstgenoten die uitzien naar bemoediging en bevestiging. Wil door uw woord en geest dat schenken tot lof en prijs van uw grote naam alleen. Heere, er is veel strijd, veel zorg, ziekte en verdriet. Wil gij in uw ontferming ieder nabij zijn in moeilijke omstandigheden en maak niet beschaamd degenen die de weg op u mogen wentelen en de hoop op u mogen vestigen. Zo bidden we u voor broeder Ophof, wil hem op zijn hoge leeftijd nabij zijn. Ook waar hij achteruit gaat, mag hij zijn vastigheid voor lichaam en ziel in u de Heere kennen. We dragen broeder Boy aan u op, wil hem in de periode van revalidatie nabij zijn, opdat het voor hem tot zegen mag zijn. Gedenk ook Janine Boy, wij zeggen u dank dat de rugoperatie goed mocht verlopen. Wilt u met haar zijn, ook verder herstel geven, opdat ze ook in het ziekenhuis mag ervaren, de Heere denkt aan mij. Wij bidden u voor broeder Beukers, die in het ziekenhuis is opgenomen met een nierbekkenontsteking. Heere, gedenk hem, u weet wat hij nodig heeft, dat hij ook mag ervaren voor lichaam en ziel, dat u alle dingen doet medewerken ten goede. We dragen broeder Huizer aan u op, die een ernstig bericht moet verwerken, dat op termijn beide benen geamputeerd moeten worden. Heere, dat slaat diep in. Wees u nabij. Schenk in de verwerking van dit bericht uw gunst en kracht, en dat het zou mogen uitwerken het ene nodige bij u de Heere te zoeken. Wees zo ook met anderen die langdurig ziek zijn, een weg van beproeving moeten gaan. Heere, onderwijs maar dat gij altijd een vleeskruisigende weg houdt met degenen die u in waarheid vrezen. Het gaat in tegen vlees en bloed, maar dat het mag worden verstaan als kastijdingen vanuit uw vaderlijke hand, opdat het ten goede gekeerd zou mogen worden en geestelijke eeuwige vrucht zou mogen afwerpen, daar zal de ziel goed mee zijn, dan zal het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Breid uw zegenende handen uit over heel de gemeente. Gedenk velen die in de vakantietijd elders zijn. Schenk een goede rustperiode. En dat het ook in geestelijke zin vruchtbaar mag zijn. We bidden u voor familie Kempeneers. Wil ook hen gedenken dat ze een goede rustperiode uit uw hand mogen ontvangen. En dat ook onze broeder nieuwe kracht en moed mag opdoen om het werk in de gemeente na die periode weer voort te mogen zetten. Wil hem door uw Heilige Geest daartoe bekwamen en leiden. Ontferm u over allen die met ons verbonden zijn, thuis of elders. Wil hier in de kerk zegenend werken met de zaligende leiding van uw Heilige Geest. Van nature is ons verstand verduisterd, ons hart gesloten voor uw woord, voor de prediking van het evangelie des kruises. Heere, wil wonderen doen, krachtig werken, dat de schriften onder de bedouwing van uw Heilige Geest mogen opengaan en dat bij oud en jong er doorzicht mag komen voor het eerst, maar ook steeds dieper, zicht op de betekenis, de inhoud van uw heilsopenbaring, met het oog op de Messias, met het oog op Jezus Christus, die gij gezonden hebt als zaligmaker voor Joden en voor Grieken. En Heere, dan smeken we van u, wil wonderen werken zoals u in het verleden hebt gedaan, opdat ook in het midden van onze gemeente wonderen gebeuren tot zaligheid van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En u kent ze die leven in het gemis, uitzien naar die heilzame bemoeienis van uw entwege. O, gedenk ze. Wil door woord en geest de heilgeheimen openbaren, zoals u die in Oud en Nieuw Testament hebt geschonken, en dat er een volk mag zijn in ons midden dat uitziet, met die bede in het hart, maak in uw woord mijn gang en treden vast, om ook dat woord van u, het richtsnoer van uw heilige daden, te mogen kennen, tot eeuwig behoud. Heren, wij hebben er geen recht op. Aan onze kant ligt alles verzondigd, maar willen het doen om uw naams wil. En dat bidden we in heel het kerkelijke leven. Wil nog krachtig werken, ons niet begeven, nog verlaten. Ook in ons eigen vaderland de kerk gedachtig zijn. We bidden ook voor het volk Israël. Zoveel spanning, aanslagen. Heere, hoe gaat het verder? Wilt gij besturen, uitkomsten geven, de vredesheerschappij van Jezus Christus rijk openbaren onder Israël, onder de Palestijnen. Heere, dat ook op deze dag uw koninkrijk mag komen. Wees ons zo een verhorend God. Neem ook onze dank aan voor uw trouw. Voor uw nimmer aflatende goedertierenheid. U schenkt nog veel, ondanks onze zonden. Heere, dat het maar tot een verbroken hart mag leiden, om de ware dank en erkentenis uit het stof der verootmoediging tot u op te zenden. Maak zo alle dingen wel, scheld de Satan uit ons midden en schenk ons de wonderen van uw hand, opdat er blijdschap mag zijn in u de Heere. Willen doen in de wegneming, uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, om de zoenverdiensten van Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte Handelingen 17, daarvan de versen 11 en 12. Daar lezen wij Gods woord al dus. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Tot zover. Zingen wij voor de prediking uit Psalm 119, waar het woord des Heren centraal staat en de dichter zijn gelovige omgang met Gods woord en getuigenis mag belijden, de versen 47, 49 en 65. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er volgt uit Psalm 119, de versen 47, 49 en 65. zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 147, daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. De gemeente, dat doet de Heer ook vandaag weer. Hij doet ons op zijn woorden letten. Het woord dat tot eeuwige zaligheid is voor zondaren die het zouden moeten missen als God naar recht zou handelen. Maar als het door genade zo mag zijn, ook in uw en jouw en mijn leven. Heer, als ik dat moet missen, uw woord, uw getuigenis, het heil dat daarin is vervat en geopenbaard, dan zou het een eeuwige nacht worden. Hebben we zo belang bij dat woord van God, gemeent, en letten wij ook op dat woord van de Heere. We lezen in de Handelingen der Apostelen dat zij uitgezonden zijn om het woord te prediken. En het woord droeg op vele plaatsen vrucht. Zondaren kwamen tot bekering uit de Joden en uit de Grieken. En zo ging het woord van de Heere steeds voort en het deed zijn kracht en mag dat door genade ook in ons hart en leven zo zijn, dat zondag aan zondag dat woord zijn kracht bewijst tot zaligheid. Dat is onmisbaar nodig en de Heere wil het werken. Zo zagen we het ook in Berea. We hebben het gehoord. In Berea kwam ook de apostel met het woord van God. En dat willen we met de hulp des Heren overdenken. Het woord Gods in Berea. Ten eerste de verkondiging van dat woord. Ten tweede de verwerking met dat woord. Ten derde de vernieuwing door dat woord. Gods woord te Berea. De verkondiging, de verwerking en de vernieuwing als zegen van het woord. Wat hebben wij, gemeente, schriftkennis onmisbaar nodig? In een van de profeten klaagt de Heere: mijn volk is uitgeroeid omdat het geen kennis heeft, geen kennis van Gods woord, van zijn weg en werk. En dat geeft aan hoe onmisbaar nodig de schriftkennis is. Welke plaats neemt Gods woord in ons dagelijks leven? Is ook voor jullie jongelui de Bijbel al een onmisbare zaak geworden? O, we zingen het toch ook in de psalmen. Welzalig hij die de wet des Heren blijmoedig overdenkt, bepeinst en ijverig betracht, en dat bij dagen en bij nachten. En mag dat nu ook praktijk zijn. Van nature is dat er niet. Dan hebben we geen lust aan de kennis van Gods woord en werk. Maar de Heere wil ons daartoe brengen door middel van de verkondiging van het evangelie. Want zo lezen we het van de apostelen, Paulus in Thessalonica, maar ook in Berea. Zij verkondigen de Heere Jezus Christus. Het is de verkondiging van het woord van God dat hij als een middel wil gebruiken om tot de zaligmakende kennis te brengen. En zo mocht Paulus dat doen in de synagoog in Thessalonica. Toen had hij al heel wat achter zich liggen. Hij was verwond, want de verkondiging van het evangelie ligt steeds onder bestrijding. Van de kant van de vijand, van de kant van de boze. Mag u het herkennen. De verkondiging van Gods woord wil de Heere aan mijn ziel zegenen. Maar de bestrijding blijft dan niet uit. En zo was het ook in Thessalonica. En later zal de apostel Paulus aan de gemeente daar schrijven: gedenk onze arbeid en moeite. We hebben nacht en dag gewerkt, opdat wij niemand tot last zouden zijn. En zo hebben we u het evangelie verkondigd. En ook in Thessalonica komt de vijandschap naar voren van de kant van ongelovigen die zich verzetten tegen die verkondiging die de apostelen hebben gedaan. In Thessalonica heeft Paulus hard gewerkt. 3 sabbatten achter elkaar heeft hij daar het woord verkondigd. Als reizend leraar kreeg Paulus daar gelegenheid in die synagoge om het woord van God te verkondigen. En dan lezen we aan het begin van hoofdstuk 17 dat hij handelt met hen in de schriften. Dat hij spreekt uit de schriften. Een gemeente, dat is kenmerkend voor de zuivere verkondiging van Gods woord. Dat moet altijd vanuit de schrift opkomen. En de apostel Paulus verkondigt dan vanuit de schriften de Heere Jezus Christus. Hij verkondigt dat Jezus de Messias is. En dat woord verkondigen, dat heeft in de grondtekst het woord evangelie in zich. Een gemeente, dat is de rechte prediking vanuit de schriften, dat het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. En dat staat centraal in die boodschap van de apostelen. De verkondiging gebruikt de Heere om zondaren tot die kennis te brengen dat Jezus Christus alleen de enige en de ware zaligmaker is. En wat komt dan vanuit de schriften naar voren? Wel, we lezen het in vers 3, dat de apostel Paulus de schriften opent. Je zou zeggen, in de synagoge, daar ligt de schrift toch open. Maar de apostel Paulus opent de schriften in zijn verkondiging door aan de mensen in de synagoge voor ogen te stellen dat de Christus, de Messias, moest lijden, gedood moest worden en weer opstaan uit de doden. Een gemeente, daarin is de samenvatting van al het verlossingswerk van Jezus Christus in zijn kruis en opstanding. En zo mag Paulus de volle Christus evangeliseren. Want die Messias is Jezus die ik verkondig. Waarmee ik in dat evangelie tot u kom. Een gemeente, zo gebeurde het ook in Berea, in de synagoge aldaar. Want de apostelen gaan eerst naar de synagoge. Het evangelie is eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. En zo komt het evangelie ook tot ons, ook deze morgen. Het is het evangelie van Jezus Christus. En die verkondiging is maar niet een mededeling, wat je vrijblijvend kunt aanhoren. Die verkondiging, dat is maar niet een beschrijving van wat er allemaal moet gebeuren in het hart en leven van een zondaar. Al hoort dat er wezenlijk bij, gemeente. Maar dat zou ook vrijblijvend kunnen zijn. De verkondiging van het evangelie, dat Jezus die Christus is, dat is ook maar niet een voorschrift. Dat verkondigt Paulus niet met allerlei voorwaarden waaraan een mens moet voldoen om die zaligheid te verkrijgen. Nee, die verkondiging van het evangelie dat Jezus de Christus is, dat is de verkondiging van de vrije genade. En waar die genade valt, daar valt zij altijd vrij. Gemeente, wie mag zo getuigen dat de verkondiging, de prediking van de Heer Jezus tot zegen is geworden? Dan weet u van het wonder van het eenzijdige werk van God. Want die verkondiging staat in dienst van het welbehagen van de drie enige God. En dat mag je daar gaan merken, waar het gaat leven in het hart. Waarom is het op mij gemunt? Dat is de rijke zegen, want die verkondiging van het evangelie dat Jezus de Christus is, dat blijft niet zonder vrucht. De Heere zendt het en het zal doen al wat hem wel behagelijk is. Zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. O gemeente, mag het dan leven in onze harten? Heere, zegen die verkondiging. Heilig die boodschap van dat evangelie aan mijn hart. Wil het gebruiken tot de wedergeboorte van mijn zondaarsbestaan. Wil dat woord, die verkondiging, tot zegen stellen, dat ik ingeleid mag worden in alle heilgeheimen van het heilswerk van Christus. Dat is de verkondiging van het evangelie. Jezus is die Christus die staat in het Oude Testament, ja, zo noemen wij dat per abuis, het Oude Testament. Dat heeft soms de gedachte dat het verouderd is. En dat hoor je wel eens. Ja, maar dat staat in het Oude Testament. Nee, gemeente, het is het woord van God. En we zien hoe de apostelen in de Pinksterbedeling dat woord van God, de Tenach, Torah, Neviim, Getubim, de wet, de profeten en de geschriften, hoe de apostelen dat woord van God openen. Het zijn de heilige schriften. En in die schriften wordt gesproken van de Messias. En de Heer Jezus zelf spoort ook aan: onderzoek de schriften. Dan bedoelt hij dat Oude Testament, want die zijn het die van mij getuigen. En die schriften mag de apostel in de verkondiging van het evangelie gaan openen. En wat is dan die opening? Ja, dat moeten we nou toch zelf kunnen invullen, gemeente. Hoe zijn de schriften opengegaan? We hebben het gezongen, de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte, donkere, duister in mijn ziel opdoen klaren. Wat mag de opening zijn van de schriften? De apostel Paulus mag in dienst van de Heilige Geest die schriften openen om doorzicht te geven. Kijk, dat mag opengaan. Het zicht op de Heere Jezus. Het zicht op de Messias. zoals hij in de wet en profeten en geschriften is beloofd, is verklaard, in beginsel is geopenbaard. En de apostel Paulus mag vanuit de schriften dat doorzicht geven op de Messias. Het is Jezus die ik u evangeliseer. Dus de verkondiging van het evangelie, dat is niet een halve Jezus, gemeente, dat gebeurt ook, hè? Een halve Jezus op mensenmaat, en dat is een valse leer. Dan kan het wel heel aantrekkelijk en mooi klinken, dan kan het wel heel zuiver schijnen, maar een halve Jezus, ja, u begrijpt het toch, dat is een Jezus die niet beantwoordt aan de wet, aan de woorden en geschriften van het Oude Testament. Een Jezus los van de geschriften van het Oude Verbond. En dan krijg je een heel eenzijdig evangelie. Dan wordt het accent vaak gelegd op de mens, om die Jezus maar aan te nemen. Dan wordt een Jezus verkondigd die alleen maar liefde is, ingevuld zoals de mens over liefde denkt. Een halve Jezus, gemeente. Maar we mogen hieruit leren vanmorgen. De rechte verkondiging van Jezus Christus, dat is de verkondiging van de Christus der schriften. Want Jezus is niet los verkrijgbaar, als ik het zo mag zeggen. En dan moeten we onszelf onderzoeken. Gelooft u in Jezus? Ja, welke Jezus dan? Kunt u aangeven, het is de Jezus van de schriften. Het is de Heere Jezus die beantwoordt aan wat God in het Oude Testament heeft geopenbaard. De rechte prediking is prediking, verkondiging van Jezus. Ja, zeker, maar de Jezus, de Christus der schriften. En dat heeft Paulus in Thessalonica verkondigd, ook in Berea. Het is dezelfde boodschap, ook daar gaat Paulus in de synagoge vanuit de schriften de opening, het licht geven op de Messias, van wie zoveel wordt gesproken, dat het Jezus is die ik u verkondig. En hij is als apostel aangesteld, hij mag die Jezus uit de schriften verkondigen op gezag van zijn zender zelf, in de naam van de Heere zelf. En gemeente, dat is toch de ernst van de verkondiging van de Christus der schriften. Het is op gezag van God. En Paulus schrijft het ook aan de Thessalonicenzen: u hebt dat woord ontvangen, niet als een mensenwoord, maar zoals het waarlijk is, als Gods woord. En mag de verkondiging zo beslag leggen. Het is Gods woord door een mens met tekorten en gebreken gebracht. Maar nochtans, en wat is dat wonderlijk, wat een wijsheid, wat een goedertierenheid van de Heere, nochtans Gods woord. En zalig zo de verkondiging van de Christus der schriften tot eeuwige zegen mag zijn. De apostelen hebben het in getrouwheid mogen brengen. En daar kwam bestrijding op. Ongelovige Joden uit die synagoge die stelde zich tegen de apostelen in Thessalonica. En ze gaan naar het huis van Jason, waar Paulus waarschijnlijk logeerde. Jason, ook een tentenmaker waarschijnlijk. En dan vinden ze de apostelen niet, maar dan slepen ze die Jason voor het hoogste gerecht van de stad. En ze klagen hem aan. Het is allemaal vijandschap, afwijzing in ongeloof, gemeente, van het evangelie dat Paulus verkondigt. Vijandschap. Dat is bij ons toch niet? Oh nee? En waarom bent u dan nog niet bekeerd? En waarom weet je het dan nog niet zeker of je ziel gered mag zijn? Ben je nog niet verzekerd van de geborgenheid in Christus Jezus? Gemeente, met minder kan het toch niet toe. En de Heere laat nog het evangelie van Jezus, de Christus der schriften, verkondigen, opdat u het zou verstaan, opdat jullie ook tot zaligheid dat zouden ontvangen. Want dat is nu hoe het in Berea mag gebeuren. Paulus en Silas, ze vluchten. De broeders zenden hen terstond weg naar het volgende stadje. En zo komen ze na 13 uur te voet reizen in Berea aan. Ook daar gaan ze naar de synagoge. Ondanks die vijandschap blijven ze getrouw. En daar wordt het woord weer verkondigd, gemeente, ook in de synagoge. Ondanks de tegenstand die ze van de Joden ook daar kunnen verwachten. Maar ze zijn getrouw. En die in Berea, die zijn edeler, zo lezen we, dan die te Thessalonica waren. En edeler, dat wijst op karakter, op fatsoen. Zij staan open voor het woord dat apostel Paulus daar brengt, in de synagoge. Nou zijn ze edeler, beschaafder. Ze hebben, om zo te zeggen, het fatsoen om die apostel het woord te geven en om naar hem te luisteren. En de kanttekeningen zeggen dan, als zij edeler zijn, nee, dat is niet een eigenschap van de mens, maar ze wijzen naar de gelijkenis van het zaad, dat het woord in goede aarde mag vallen. En dat is geesteswerk. En daar gaat het toch om, gemeente, en is dat ook uw en jullie gebed als het om de verkondiging gaat? Heere, mag het door uw geest in een wel toebereide aarde vallen. Ja, er is veel kritiek te leveren, maar het woord Gods, gemeente, de Christus der schriften. En wee degene die daar geen acht op slaat, die ondanks die verkondiging voortleeft in onbekeerlijkheid. De verkondiging vraagt verwerking, verwerking van de boodschap. Mag het in goede aarde vallen, het zaad van het evangelie van Christus. O, daar moet zoveel gebeuren in het zondaarshart. Wat heeft de Heer door zijn woord en geest daar een arbeid aan te verrichten? Het is zeker waar, gemeente, maar voor de Heer is niets te wonderlijk. En die mensen in de synagoge in Berea zijn net zo goed zondaren zoals alle anderen. Maar het woord van God ontvangen zij met alle toegenegenheid. Mag u zo de kerkgang beleven, onder de prediking verkeren, met alle toegenegenheid, wat wil dat zeggen? Wel, dat er een verlangen is. Gods geest werkt het in het leven en in het hart van al de zijnen, dat er verlangen komt naar het woord van God. Heere, dat het open mag gaan. O, dat ik in de prediking iets van die Christus mag horen. Dat de Heer Jezus maar mag worden uitgestald. Dat zo de opening van uw woord mij tot eeuwige zegen mag zijn. Is er die verwerking van de verkondiging van het woord in het besef? Dat woord van God heb ik nodig als een zaad van wedergeboorte. Dat krachtige geesteswerk, dat kan ik niet missen, anders is het voor eeuwig verloren. En als je daaraan ontdekt mag worden, die missende zondaren, die gaan onderzoeken het woord van God. Want hun hart en vlees gaan uitroepen naar de levende God. O, dat ik u toch mag leren kennen. Dat ik het zaligmakend werk geopenbaard in uw Zoon uit enkel genade mag ontvangen. Het woord, de verkondiging ontvangen met alle... Ja, dat is veel, dat is radicaal. Alle toegenegenheid, alle overgave aan die verkondiging. Niet dat je van tevoren al kritisch je plaats inneemt. Niet dat je het beter weet dan hoe de verkondiging wordt gebracht zou kunnen. Maar die vooringenomenheid staat de geestelijke verwerking van de verkondiging van Gods woord in de weg, gemeente. Alle toegenegenheid, dan moet al het menselijke aan de kant. Moeten alle eigen gedachten over de godsdienst, over hoe God de mens bekeert, wat er allemaal in mijn hart en leven moet gebeuren, allemaal opzij. Toegenegen, onderworpen aan de verkondiging zoals het de Heere behaagt, die te geven. Dan gaat het naar de juiste verwerking. Want ja, gemeente, we moeten goed verstaan, als de apostel Paulus daar in de synagoge Jezus verkondigt. Dat is Jezus van Nazareth. Dat is Jezus die zoveel beroering teweeg heeft gebracht in Israël. Dat is die Jezus die veroordeeld werd, die de kruisdood is gestorven. Duidelijk bewijs van God, geplaagd, veracht. Die Jezus, ja, dat was in de synagoge nieuw. Dat was eigenlijk een boodschap. Je kunt die vijandschap van die ongelovige Joden begrijpen. Dat past helemaal niet. Want uit de schriften hebben de Joden tot op vandaag ook de gedachte: de Messias, dat is de koning. En als hij komt, oh, dan komt hij met gerechtigheid en met vrede. Nou, kijk maar naar buiten in de wereld om ons heen. Is dat al praktijk? Nee hoor. Dus de Messias is nog niet gekomen. Zij zijn vol van de verwachting van dat Messiaanse Rijk van gerechtigheid en vrede. En dan komt zo'n apostel de Heere Jezus verkondigen dat Hij de Messias is. Dat is menselijk gesproken onvoorstelbaar, gemeente. Maar zij luisteren, ontvangen het woord. Ja, dat is van de Heere. Dat is een wonder met alle toegenegenheid. En kunnen we het verstaan? Van nature is er ook in onze harten geen plaats voor de Heer Jezus, voor de verdiensten in zijn vernedering en verhoging. Wij denken zalig te moeten worden met iets van onszelf. Wij proberen rechtvaardig voor God te worden door de geboden na te leven, niet te veel zonde te doen. We leven bij mensenwerk, gemeente. Maar als Jezus, als de Christus der schriften wordt verkondigd, dan is het radicale genade alleen. Dan is zijn volbrachte werk de enige grond. Dan is zijn kruisdood het fundament voor het behoud in leven en in sterven. En de apostel Paulus vanuit de schriften, dus vanuit de ceremonieën van de wet, vanuit de beloften van de profeten, hij verkondigt de man van smarten, dat het in hem is vervuld, dat de Christus moest lijden en sterven, dat hij moest opstaan uit de doden. Dat is het moeten van de Heilige Raad van God. Zal hij zaligmaker van zondaren zijn? Zal hij een rechteloos volk in zichzelf in een weg van recht en gerechtigheid verlossen? Dan moet hij plaatsbekledend voldoen aan het heilig recht van God. Zal hij dat schuldige zondaarsvolk verlossen? Dan kan het alleen door het offer van zijn verzoenend werk, door zijn eenzijdige zondaarsliefde, wat hij juist aan dat vloekhout zo heerlijk heeft volbracht. Zijn bloed alleen reinigt van al de zonden. Wat een verkondiging, gemeente, daar in de synagoge, dat Paulus mag verkondigen, deze beloofde is de Heere Jezus. In hem is het volbracht. En die Joden in de synagoge in Berea, die wijzen dat niet zonder meer af. En die zeggen ook niet, nou ja, het was een aardige boodschap, maar verder gaan we weer onze eigen gang. Nee, zij gaan dagelijks onderzoeken de schriften of die dingen al zo waren. Dus gemeente, de verkondiging van het woord drijft uit naar de schriften. Dan gaat het niet over de dominee. Ze komen niet met hun eigen gedachten en visies. Ze gaan niet naar de schriften om eens te beoordelen, is die boodschap wel goed? Ze gaan naar de schriften gelovig in de toegenegenheid van het ontvangen woord voor bevestiging of die dingen al zo waren. Gemeente, dat is de rechte verwerking, dat we met het verkondigde woord naar de schriften gaan. En daar hoort de binnenkamer bij, want dat kan nooit zonder de verlichting, de werking van de geest van God. Altijd de schriften. In de synagoge namen die schriften de centrale plaats in de bima, het spreekgestoelt in het midden, de synagogebezoekers eromheen. En gemeente, zo is het ook in de reformatie weer mogen worden, de prediking centraal. Maar wat werkt het uit in uw en jou en mijn hart? Hoe verwerken wij, of is het straks bij de koffie al bijna weer weg? Het drijft die Joden in de synagoge van Berea naar de schriften. Is dat evangelie van Jezus zoals het ons verkondigd is? Waar is het te vinden? In de schriften, in de wet En de profeten en die andere Bijbelboeken. Dus jongelui, je begrijpt, dat heeft niet afgedaan. En dat is niet ouderwets. Nee, wie gelovig de verkondiging mag ontvangen, die verlangt de bevestiging daarvan in de schriften. En mag u, mag jij dat getuigen? Kunt u het aangeven hoe de Heer Jezus ook vanuit het Oude Testament geopenbaard is aan je ziel, dat je uit de wet en de profeten hem gaat kennen? Het is waar, het is terecht dat het open mag gaan hoe de Heer Jezus de vervuller van de wet is, hoe Jezus als de plaatsbekledende borg dat alles heeft volbracht voor een schuldig zondaarsvolk. Mag u, mag jij ervan getuigen door de dwaasheid van de prediking van de gekruisigde, behaagde de Heer om zijn verkondiging vast te maken in het woord. Het is maar niet een verzinsel van die apostelen. Het is maar niet een boodschap voor het tijdelijke alleen. Het is een boodschap niet van eigen inzicht of visie. Nee, het is in overeenstemming met de schriften. Wat moeten we overtuigd zijn van de waarheid en de waarde van die eeuwenoude geschriften. Dan wordt het ook als nieuw, als je het mag onderzoeken en verwerken, zijn die dingen al zo. En gemeente, dat is nou het wonder, zalig die het mag kennen, als de Heere zo de verkondiging tot zegen wil stellen, dat je het mag verstaan. Jezus, hoewel het menselijk gesproken onbegrijpelijk, onvoorstelbaar is, in dat diepe lijden, als de vloekdrager, Jezus, opgestaan uit de doden, nooit van gehoord, nooit verkondigd, en dat je dan mag ontdekken uit de wet en de profeten. Dat is de overeenstemming. Overeenstemming tussen wet en evangelie. Overeenstemming tussen recht en genade. Dat wordt alleen in Christus, in zijn verdienst, in vernedering en verhoging, geopenbaard. Verstaan, gemeente, dat is de verwerking van de verkondiging, dat je dan uit de schriften mag zien, zulk een zaligmaker betaamt mij, Jezus, die de wet vervult in mijn plaats. Jezus, die gerechtigd is, bevoegd en bekwaam om vanuit zijn verdiensten zondaren zalig te maken. En dat je persoonlijk dat wonder mag kennen. Die dingen die ik in de verkondiging hoor, die dingen van Jezus, de gekruisigde en opgestane, die zijn al zo. Nee, niet zoals ik het heb gedacht, niet zoals ik het zou willen, maar die zijn al zo, zoals het in de schriften staat. Dat volk wat verlangt en onderzoekt, ziet uit naar die bevestiging. Dan krijg je vastheid in het woord van God. Dan is het niet een halve Jezus, dan is het niet een Jezus naar eigen inzicht. Nee, dan is het de Christus der schriften. Dan mag steeds meer opengaan. Hij moest lijden. Hij moest sterven en opstaan. En dat alles in mijn plaats. En wat is dan het wonder? Dan mag opengaan. Het is het moeten van zijn liefde. Het is het moeten van dat vrijmachtig welbehagen van God. Gemeente, mag dat de verwerking zijn, schriftonderzoek, om in de wet de Heer Jezus te vinden, om in de profetieën te zien, die zijn vervuld. En die worden steeds meer vervuld in Jezus Christus. Dan wordt het een heilzame verwerking. Dan ga je de Bijbel anders lezen, jongelui. Hè? Misschien denk je, nou, Leviticus, al die voorschriften over de offers. Wat moet ik ermee? Ik versta het niet. Vanuit de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, die offers gaan verstaan. Oh, dan wordt dat zo dierbaar. Al die offers, heren, die getuigen van iets van die verdiensten van Christus. Oh, dan mag opengaan uit dat oude woord de waarheid van Jezus volbrachte werk. Mag u zo de Christus vinden in het licht van het evangelie, om bevestigd te worden in dat woord van God. Hoe dierbaar is mij uw getuigenis. Dat is de verwerking, gemeente, met rijke vrucht. En zeker, dan wil je in dat onderzoek van Gods bevelen waken. Dan is het niet af en toe even de Bijbel lezen. Er staat, dagelijks onderzoeken zij of die dingen al zo waren. Dagelijks. Is dat praktijk? Ja, maar je kunt toch niet heel de dag met de Bijbel bezig zijn? U begrijpt de bedoeling. Je moet je dagelijks werk doen, studeren enzovoort. Maar dat nu de rode draad door het dagelijks leven heen mag zijn. De schriften. Spreek, Heer, uw knecht hoort. En mag ik door de genade, het onderwijs van de schriften ook, de levenspraktijk onderwerpen aan uw woord, aan uw genadewerk, om de Heer Jezus Christus te volgen en hem te dienen. Zo zijn die dingen. En zalig als dat in de praktijk ook als vrucht openbaar mag komen, want de vernieuwing blijft niet uit, want er staat ook, velen uit hen geloofden. En dat is nieuw. Zij geloofden in Jezus, zoals Paulus die verkondigt. Dat is een bijzondere voortgang in de kennis der schriften, want we mogen niet blijven staan bij het Oude Testament. En de Joden vandaag hebben het ook nodig, dat zicht op Jezus. Hij is de Messias der schriften. En dat dat het gebed ook mag zijn, gemeente. Maar ook voor onszelf de vrucht, de verandering. Velen geloofden. En we kennen het grondwoord hier in het Grieks, geloven, dat betekent vertrouwen. Vertrouwen op de Heer. Hij zal zijn werk aan mij voleinden. Vertrouwen, je toevertrouwen. Heere, bij u schuil ik. In deze Jezus, in die Christus der schriften, vindt mijn ziel de rust voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid beide. Dat houdt dat geloven in alle eenvoud. Hoef je niet een hele bekeringsgeschiedenis te kunnen vertellen. Mag de vrucht zijn, die vernieuwing en verandering, het gelovig toevertrouwen aan die Heer. Gemeente, die vrucht kan niet uitblijven, want als je dagelijks de schriften mag onderzoeken, als je dagelijks door de leiding van Gods geest, de verkondiging van het evangelie, geestelijk mag verwerken, dat er geestelijke werkzaamheden zijn, de geloofsomgang met het woord van God, dan draagt het vruchten, zijn al veel zaken verborgen. Ook als het om de Christus gaat. Maar Heere, open uw woord. Dat ik toch al de schatten van het heil in de Messias, in de gestorven en opgestane Heer Jezus mag vinden. En dan ga je verstaan, oh, er is zoveel buiten mij in die gezegende borg en middelaar te vinden. Heer, open het maar, bedien maar uit zijn volheid om me meer gelovig toe te vertrouwen. Mij gelovig te mogen verlaten op zijn werk, dat u het zult maken, dat u voor mij zult zorgen, ook in tegenspoed, in de moeite en de strijd van dit leven, bij alle aanvechting en bestrijding van de kant van de boze, want die zit niet stil, gemeente. Ook in Berea kwamen die ongelovige Joden uit Thessalonica, ze hadden er heel wat voor over om daar ook die mensen van het geloof af te brengen. Onder bestrijding. Maar dat dat des te meer mag uitdrijven naar Gods woord. Heere, bevestig het nog eens. Wil het nog verdiepen en versterken om in heiligheid en gehoorzaamheid u de Heere te kennen en te volgen, om steeds meer de opening van uw woord te mogen ontvangen. En gemeente, die zegen, die vernieuwing gebeurt niet alleen in de synagoge, maar ook bij de Grieken, dat staat er apart bij vermeld, van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. En dat is een bijzonder getuigenis, ook voor de Grieken, en dat zijn doorgewinterde heidenen, om zo te zeggen. Maar daar draagt dat evangelie ook vrucht. Daar wil de Christus der Schriften zich ook openbaren. En het zijn er niet weinigen. Daar is een bestrijder van het christendom uit de tweede eeuw, Celsus, en die schreef: het christelijk geloof, dat is nou echt iets voor slaven en vrouwen en kleine kinderen. Minachtend, want hij zegt dat zijn mensen die niet tot een zelfstandig denken en beslissen in staat zijn. Nou, voor zulke mensen is het christelijk geloof. Maar dit getuigenis weerspreekt dat. Niet weinigen van de Griekse vrouwen staan voorop, apart genoemd, maar ook van de Griekse mannen en gemeente. Dat is nieuw, dat is een doorbraak in de gang van het woord, in de handelingen der apostelen, het zijn de handelingen van Gods geest. En mag het in uw en jouw en mijn leven ook zo zijn. Mag het van de gemeente hier gelden. Niet weinigen kwamen tot geloof. Er staat velen, dus niet allen. En dat is niet om nou in lijdzaamheid daarin te berusten en met een valse hoop de prediking, de verkondiging te verwerken, of eigenlijk niet. Ja, hopelijk mag het ooit dan zover komen. Nee, onderzoek uzelf. Velen, doch niet allen, maar heren, niet weinigen. O, werk het ook in mijn hart en leven, ook in het midden van onze gemeente, van het kerkelijk leven in Nederland. Uw macht is toch groot, uw trouw zal nooit vergaan. Geloven. Weet u wat dat is? Het staat bij die zegen van Thessalonica. Ze werden de apostelen toegedaan. Daar kun je het aan toetsen. Kenmerk van het ware geloof: word je toegedaan aan de apostelen, bijgevoegd bij die schare die zalig zal worden. Is er de gemeenschap der heiligen door de verkondiging van het evangelie? Of is dat te groot? Zulk een zondaar als ik ben, ook toegedaan tot die scharen, tot de apostelen van Christus, tot allen die uit enkel welbehagen door Gods verkiezende liefde en genade worden toegebracht, ja, gemeente. Dat is nou de rijke zaak. Dat is nu de machtige troost. Daarin ligt nu de blijde zekerheid. Dat geeft vastheid. En wat is het nodig? De verdrukking komt dichterbij. In de bestrijding van het ware werk des Heren. Om de apostelen. En u begrijpt, het gaat niet om die mensen, maar om het werk des Heren in hen. Om dat te zijn toegedaan. Rust niet totdat u die zegen, die totale vernieuwing, nu in beginsel en straks volkomen, door Gods genade mag kennen. Ondanks de tegenstand gaat het werk van de Heere door en het koningschap van Jezus Christus is in Thessalonica, maar ook in Berea gevestigd, ook in Barendrecht, ook in ons midden, ook in uw en jouw en mijn hart. Het gaat om die vrucht met eeuwigheidswaarde, gemeente. Nog doet de Heer ons letten op zijn woorden. Hij maakt onderscheid met zoveel anderen die eraan voorbij leven. O, laat het niet eenmaal tegen u moeten getuigen. Heere, werk met uw geest, die vrucht schenkt mij de verwerking van de verkondiging van het evangelie, opdat die verandering en vernieuwing mag doorwerken ook in mijn hart en leven, is het onze bede. Ai, maak mij toch verstandig in uw wetten, zo leer ik door uw woord, uw heiligheid. Al wie u vreest, zal dan op mijn heilstaat letten. Verheugd dat ik door uw hand geleid, niet vruchteloos op uw woord mijn hoop mocht zetten. Amen. Dankgebed. Heere, zo kwam u met uw getuigenis weer tot ons. Laat de verkondiging van Jezus Christus, in wie de schriften hun vervulling vinden, tot rijke zegen zijn. Geef heilige belangstelling, zielsverlangen, om de schriften verder te onderzoeken, om te verstaan uit Oud en Nieuw Testament. Deze is het en willen door uw geest krachtig, lieflijk toepassen, opdat we persoonlijk mogen kennen dat grote wonder. Deze dingen zijn al zo. En dat ook voor zulken zondaar, verdorven Adams kind als ik ben, Heere, dan krijgt uw naam alleen al de eer. Dan is er troost en kracht, dan geeft dat moed en uitzicht. Mag zo de rijkdom van de schrift bij aanvang en bij voortgang ons rijk het deel zijn wat gij ons toeschikt, opdat uw naam daarvan de lof wordt toegebracht. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, om Jezus wil. Amen. Zingen we dat als onze slotzang, Psalm 56, het vijfde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.